Je hebt natuurlijk heel veel van die appjes die aangeven wanneer satellieten overkomen, waaronder Starlink-satellieten. Is dat daar op de een of andere manier aan gekoppeld?
Nee, dat is niet. Weet je, er komen ook geen vette lasergeluiden uit of zo, of andere dingen. Of...
Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers Podcast, aflevering 180 is het alweer. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan de digitale virtuele tafel met Thijs Hofmans.
Hoi.
Jurian Ubachs.
Hallo.
En, als je niet in de show notes hebt gekeken, is dit een enorme verrassing voor je, Wout Funnekotter.
Hallo.
Want hier is iets bijzonders aan de hand, dat merk je wel. Normaal is Wout namelijk de eerste stem die je hoort en niet de laatste. En dat komt omdat hij van alles met het hoofdonderwerp van vandaag te maken heeft. Want een week of twee geleden, toen namen we ook een podcast op, toen was Wout gewoon de host. En hij vertelde achteraf dat hij toch wel met samengeknepen billen had zitten podcasten. En dat kwam omdat hij was vergeten zijn internet om te pluggen en hij dus nog aan het podcasten was vanaf zijn Starlink-verbinding. Dat is satellietinternet van het bedrijf van Elon Musk. En het verhaal is inmiddels online, dus iedereen heeft het kunnen lezen, Wout, maar die verbinding was niet altijd stabiel, als ik het wel heb.
Nee, maar daar wilde je nu al naar het hoofdonderwerp, meneer de host.
Zeker niet, zeker niet.
Of moeten we daar een beetje de vooruit naar blikken? Nee, ik was het echt vergeten. Toen dacht ik achteraf, was wel zo'n even het zweet van het voorhoofd. En oh, gelukkig ging dat goed, anders moet je de podcast opnieuw opnemen. En dat is ook zo irritant.
Je bent geen echte tweaker als je niet gewoon werkt in productie natuurlijk.
Nou ja, kijk, normaal, dat betekent bij mij normaal, ik draai een Windows 11 Insider beeld. Het is nog redelijk veilig. Maar podcasten over een experimentele beta nog in aanbouw zijn de internetverbinding is wel next level, vind ik.
Dat is wel next level, ja. Dus daar gaan we het allemaal straks over hebben. Maar eerst de highlights. Wout, als je toch aan het woord bent, dan mag je gelijk door.
Oh, dan heb ik mijn eigen bruggetje al gemaakt, want ik zei dat ik Windows 11 draaide. Windows 11 komt op 5 oktober uit. Dat heeft Microsoft bekendgemaakt. We wisten natuurlijk al dat het richting het eind van het jaar uit zou komen. Dus dat is leuk, goed nieuws, denk ik, voor mensen die van nieuwe shiny dingen houden. Mm-hmm. Ik draai het al een maandje of 2,5 of zo, denk ik.
Sinds de Insider preview uitkwam?
Ja, zoiets. Dus, en dat draait eigenlijk prima. Dus het komt op 5 oktober. Dus dat is het moment dat we opnemen over... iets meer dan een maand. En dat verbaast mij ook eigenlijk niks. In de zin dat het eigenlijk al best wel goed en stabiel draait. Af en toe hebben mensen een keer over mijn... Als ik met mijn laptop bezig was en ze keken over mijn schouder mee... dan zeiden ze van, oh, je draait al Windows 11. Durf je dat dan? Dus, ja, weet je, het ergste wat er kan gebeuren is dat je een system restore moet doen. Maar het draait eigenlijk wel heel goed. Maar wat ik heel jammer vond... een van de tofste dingen... Ja, ik weet, ik heb het al vaker over gehad in de podcast. En Arnoud, je hebt me ook aan elkaar aangekeken van... ik snap je niet helemaal... Maar het hele idee van Android-apps draaien op mijn Windows-systeem... dat spreekt mij om een of andere reden gewoon aan. Don't ask me why. Dat is gewoon een ding voor mij. Don't ask me why. Ik bedoel, bijvoorbeeld, ik kijk graag Formule 1. En er is een F1-TV-app voor Android. En die zou er ook voor Smart TV komen, maar die is helemaal niet. En er is ook... eigenlijk is het gewoon Android. Dat is één waar ik op kan draaien. Nou, als ik dat dan gewoon op een desktop zou kunnen draaien... dan word ik daar heel gelukkig van. Want dan is de app-ervaring van de smartphone beter. En... Instagram via het web is nogal matig, vind ik. En Instagram, de app, vind ik fijner werken. Dus er zijn af en toe wel apps te vinden die het beter doen. En Microsoft had gezegd, wij gaan dat via Amazon. Gaan we dat helemaal inbakken in Windows 11. En dat komt dan eind het jaar. Ja. Maar dat komt dus helemaal niet. Nou ja, niet bij de launch. En dat vind ik dus een lowlightje voor mij. Dat vind ik, vind het leuk dat Windows 11 er bijna is. Maar ik had echt ernaar uitgekeken om... ermee aan de slag gaan. En ze zeggen ook niet echt waarom. Arnoud, ik weet niet of jij daar iets over gelezen hebt, maar...
Weten we wel wanneer het dan wel komt?
Nee, en wat ik een beetje eng vind... is dat ze dit een paar jaar geleden ook al gezegd hebben... met dat ze Android-apps naar Windows Phone gingen brengen. En daar hadden ze ook al een heel codenaam voor... een heel team erop zitten. En dat is, uiteindelijk is dat een stille dood gestorven. Nou hebben ze dit met relatief veel bombardie aangekondigd... en al een partnership met Amazon en zo. Dus het is lastiger om je hier uit terug te trekken...
UWP werd ook aangekondigd als met veel bombarie en Continuum ook. En...
Het is uiteindelijk, inderdaad. En Microsoft heeft wel eens vaker duo-apparaten en dat soort dingen. Dus het zou zomaar kunnen, ik denk nog wel dat het er komt hoor, maar dat het misschien toch wat lastiger is. Maar ik vind het wel heel jammer dat ze dan niet zeggen wanneer en waar het dan aan schort. Het is gewoon, eigenlijk zou het tegelijkertijd uitkomen en dat is nu Microsoft says no. Ja. Maar wat we wel dan... Toen dacht ik, nou, dat is dan een dingetje om het over te hebben. En toen dacht ik aan Windows 11. En ik voel me af of er al andere mensen Windows 11 draaien. Want mensen kijken mij aan alsof ik een beetje gek ben.
Ik heb het even een keer in een virtual machine geboot om mee wat te spelen. Maar ik heb ook het idee dat toen het aangekondigd werd, toen was ik een weekje weg. En toen heb ik het nieuws niet zo gevolgd. En sindsdien ben ik eigenlijk altijd een beetje achter de feiten aan het lopen, heb ik het idee. Het gaat een beetje terug op waar wij het een paar weken geleden ook al een keer in de podcast over hadden. Dat het mooie aan Windows 10 is dat gewoon, je hoeft niet meer bezig te zijn met je besturingssysteem. Hadden we het toen over.
Ja.
En dat heb ik heb de behoefte inmiddels niet meer om inderdaad om beta builds te gaan draaien.
Maar het is shiny.
Ja, dat wel. Maar ja, ik word er te oud voor, denk ik. Zou dat het zijn?
Ja, nee, Thijs, daar geloven we niks van.
Maar je hebt geen behoefte om beta builds te draaien, maar je bent wel Linux gebruiker. Dus als je zegt een OS moet gewoon werken en ik wil er geen gedoe aan hebben, what gives?
Toch een beetje masochisme natuurlijk. Hè? Dat is wel waar.
En jij, maar hij zegt hier ook hard knikken, die wacht gewoon tot de officiële update aangeboden wordt.
Was Windows 10 al uit dan?
Get with the times. Die is al eventjes...
Dory.
Jij zit nog maar wat Nederlandse overheidsinstellingen. Dan,
Maar jij, Arnoud? Upgrade kibbles?
Nee, en dat komt door één reden en dat is heel erg oppervlakkig, maar toch voor mij best wel belangrijk. De taakbalk is veranderd in Windows 11. Zo ziet iedereen over je schouder namelijk dat je Windows 11 draait, want alle icoontjes staan gecentreerd in plaats van links uitgelijnd. Maar daarnaast is er naar het schijnt geen mogelijkheid om de taakbalk links op je scherm te zetten. Ja. En daar hoort hij, Wout. Daar hoort hij.
Eens.
Wait, what?
De taakbalk staat altijd links bij mij. Nooit
links
onderaan.
Verticaal?
Ja, nee, want daar hou je veel meer ruimte over.
Ja. Wat? Je hebt toch een breedbeeldscherm? Oh, ja. Deze discussie, daar kunnen we een uur over doorpraten.
Nou, let's 100% do it.
Met Arnoud eens.
Daar gaan we. De Windows interface met de taakbalk onderin is natuurlijk bedacht in het jaren 90 of zo. 95 was de eerste met de startknop daar links onderin. En toen waren beeldschermen 4x3 om erbij. Dus dan is je beeldscherm ongeveer even breed als dat die lang is. Dat is niet meer zo. Je beeldscherm is veel breder dan dat die lang is. In veel gevallen is het 16x9. Sommige mensen hebben 32x9 of whatever. Lekker breed scherm. Maar dan heb je die taakbalk onderin en die neemt over de hele breedte neemt die ruimte in. En dat is natuurlijk zonde van de ruimte. En in Windows 10 kun je die gewoon keurig links zetten. Ik doe dat niet alleen. Veel mensen doen dat met mij.
Ik moet zeggen, ik podcast vanaf een Windows 10 systeem. Ik heb hem zojuist naar links geschoven. Oh my god, dit is raar.
Ja, ik moet echt mijn vriendschap met jou herzien, Arnoud. Dit is heel lastig. Ik voel me een beetje John Travolta in die film, weet je? Van,
je komt er nu achter dat dit kan, ja.
Nou nee, ik wist wel dat het kon. Ik vind het gewoon heel raar dat mensen het daadwerkelijk doen.
Ja, Microsoft kennelijk ook.
100% logica.
Ja. Dus nee, jij doet het ook thuis?
Ja.
Je hebt
een breed scherm. Dan ga je toch niet zeggen, laten we daar nog eens een deel van de min... Wat we minste, laten we daar nou het meeste van weghalen met een taakbalk.
Daar heb ik echt werkelijk waar geen enkel goed argument tegen. Want dat is gewoon veel te logisch wat je net zegt. Maar alsnog heb ik dat nooit. Want ik mis, als ik ruimte mis, is het in de hoogte.
Ja. Doe het. Neem deze sprong met ons.
Ja, dit systeem waar ik dus op zit, heb ik dus nog geen Windows 11 op. Dus hier kan ik dat nog op. Maar ik was juist van plan om gewoon lekker op de beta-channel te gaan zitten, omdat het toch al bijna af is.
Maar ik heb overigens precies hetzelfde met tabbladen in mijn browser. Die moeten ook verticaal. Want anders zie je, als je 90 tabbladen open hebt op een dag, wat mij vaak gebeurt, dan heb je op een gegeven moment alleen nog maar van die favicons bovenin staan. Daar kun je niks mee. Heb je balk met tabbladen links staan. Edge kan dat native en anders moet je de add-ons voor gebruiken. Ideaal. Dan kun je tenminste zien waar je op klikt.
Wauw. Er gaat wel nu een soort van wereld voor me open. Maar die gaat dus over een maand weer dicht. Als ik upgrade naar Windows. Maar Arnoud, ja. Wel interessant. Als er dus inderdaad een hele groep mensen is die hier voorvechter van is. Heeft Microsoft hier iets over gezegd? Waarom dit weg is? Hebben ze gezegd of dit eventueel terugkomt? Er moeten al tooltjes zijn die dit dan wel weer gaan fixen, toch?
Als die er nog niet zijn, dan komen die er ongetwijfeld. Want ik gebruik ook, 7 Plus Taskbar Tweaker, zeg ik even uit mijn hoofd.
Oh, dat klinkt echt als zo'n Windows-programma.
Mooi, hè? Om de taakbalk dus, zelfs in de breedte, vind ik hem nog iets te breed van zichzelf. Dus ik wil hem smaller maken. En met het toeltje kan dat gewoon. Dan is hij wat smaller. Ja, ik word daar heel blij van. En dan is hij precies zoals ik wil.
Maar nu zit, ik besef me nu. Oh, dit gaat echt wennen worden. Nu zit mijn klok niet meer rechts onderin. Die zit links onderin. En nu ga ik echt enorm vaak naar rechts onderin kijken en daar niks zien.
Ja, dat is gewenning, dat is gewenning.
Ik heb zeg maar 5 jaar lang hier in mijn woonkamer een klok aan de muur gehad. Die is nu 1/2 jaar weg en ik kijk nog steeds elke keer naar een lege plek op de muur als ik al weet hoe laat het is. Dat is een beetje hetzelfde.
Ja, maar als dat het probleem is, dan klinkt dat wel overkomelijk in elk geval.
Maar alleen, jij gaat dus in ieder geval, maar even, vind ik wel interessant. Als er nog geen toeltjes en tweaks hiervoor zijn en dat soort dingen, ga je dan de upgrade uitstellen? Omdat je zegt, ja, dit is mij zoveel waard?
Ja, want dit is echt, dit is de manier waarop ik Windows gebruik. En net als jij rechtsonder zou kijken, zou ik de hele tijd links gaan klikken. Om te kijken wat er allemaal open staat en waar ik heen wil. Nu doe ik dat ook met mijn toetsenbord veel. Dus dat zou wel overkomelijk zijn. Maar ja, dit is wel echt een reden waarom ik het niet zou willen. En een bijkomende reden is dat de desktop die ik hier heb staan, ja, die is gewoon veel te oud. Want dat is ook nog een ding met Windows 11. De systeemeisen zijn best wel fors hoger geworden dan voor Windows 10. Wat draaide op elke pepernoot uit de jaren 90 ongeveer nog. Hier zo moet je gewoon een processor hebben uit 2017 of 18 of nieuwer. En ja, als je desktop al even meegaat, dan heb je dat niet.
Nee, dat is helemaal waar. Ik heb recentelijk een PC gebouwd, dus daar denk ik geen eens meer over na. Maar ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon op mijn desktop even een tijdje links draaien. En spannend. Misschien dat ik over een maand met die upgrade gewoon alsnog in Kamp Arnoud en Thijs ga staan. En het ook maar ga uitstellen.
Ik ben het dorpje dat dapper weerstand blijft bieden tegen de linksbalkige bezetters.
Jurian is Gallië. Oké.
Ja.
Dat was mijn highlight.
Ja, inderdaad.
Maar die ging helemaal de andere kant op. Het begon met Windows 11, uit geen Android. En nu zitten we met linkshandige taskbars. Ik ben van me apropos.
Ik ook. Jur, wat heb jij meegenomen?
Nou, oké, wel vertellen wat ik in ieder geval niet meegenomen heb. Kaartjes voor de Formule 1-wedstrijd. Want die is aankomend weekend. We hebben het natuurlijk hier wel eens over gehad. Over en ook met rechte kwesties en zo. En ik dacht, nou ja, het is upon us. Het gaat dit weekend gebeuren natuurlijk. De Grand Prix in Zandvoort. En ik ben een van de mensen die zo gelukkig was om wel een kaart te kunnen kopen. Maar zo ongelukkig was om daarna uitgeloot te worden als 1/3 van de mensen die anders naar de race hadden gegaan.
Ik vind dat echt een rotact. Nou, een rotact. Ze kunnen het natuurlijk niet zelf wat aan doen. Maar eerst moest je al loten om een kaartje te mogen kopen. Dat was al een moment. Ja. En dan heb je het al uitgegeven. En het is ook niet alsof het helemaal gecanceld wordt. Want andere mensen gaan nog steeds wel. Maar dit is echt de meest zure groep. Jurk, heb met je te doen.
Ja.
Ja, wat er helemaal zuur aan is dat ik weet dat een heel aantal commerciële kaartjes voor prijsvragen en dat soort dingen, dat is allemaal in het kader van commerciële samenwerking. Dus als je dat gaat cancelen, ligt het heel lastig. Dus de mensen die kaartjes hebben gewonnen her en der, die gaan gewoon. De mensen die er een rip uit hun lijf hebben neergeteld, die mogen volgend jaar terugkomen. Maar ja, goed, dat zeiden. Ik heb zelf geen Ziggo. En ik kwam ik zag op een gegeven moment een bericht van, ja, Ziggo biedt dit weekend Formule 1 aan voor iedereen. Dus iedereen kan, ik weet even niet hoe dat dan zit met de kanalen en zo, maar als het goed is bij elke provider zou je gewoon het kanaal moeten hebben waarop je Formule 1 kunt kijken. En dat werd echt gebracht als een soort van, wij zijn Ziggo en hier is een cadeautje voor Nederland. Mm-hmm. Maar wat wil nou het geval? Wist ik zelf ook niet, werd ik ondanks op geattendeerd. Het is gewoon een rechte kwestie. Als er een Grand Prix in jouw land is en jij bent de rechtenhouder, dan moet jij jouw land kunnen voorzien van de race en mag je hem niet achter een decoder hebben staan. Oh. Dus dat maar wij geven.
Ik zit meteen te denken aan Engeland namelijk. Want daar heb je Sky Sports die het uitzendt. Maar moet je de hele race publiekelijk toegankelijk maken? Want voor mij Channel 4 is dan gratis in Engeland. Die kan dan de highlights doen of zo. De samenvatting of de...
Ah, nee, ik weet niet precies. Het zou net als met voetbal kunnen zijn. Dat de samenvatting. Maar volgens mij was het gewoon een rechte kwestie. En moesten ze het... Dus dat werd mij in ieder geval verteld. Maar ik was toch al niet zo heel dol op Ziggo deze week. Omdat het is een beetje een driekoppige highlight wat ik hier heb. Want deel 3 van de highlight is dat MotoGP ook achter de decoder gaat verdwijnen. Dat was een van de laatste grote sporten die nog gewoon publiekelijk te zien was. Volgens mij bij
Eurosport, toch?
Eurosport, dat ligt dan ook wel weer anders. Want bij niet elke kabelaar heeft Eurosport meer standaard in het pakket zitten, geloof ik. Sommigen wel, sommigen niet. Nou, nu gaat het in ieder geval achter een betaalmuur. Want Ziggo heeft dus de recht op MotoGP voor de komende 3 jaar. Dat is natuurlijk een antwoord op het feit dat ze Formule 1 gaan verliezen. En wat voetballicenties gaan verliezen aan die nieuwe Scandinavische partij. Dus nou, ook nog een klein updateje op deze manier uit sportlicentieland. En ik mag dus aankomend weekend lekker naar Ziggo gaan kijken.
Heb je er wel zin in? Ondanks dat je niet heen mag?
Jawel, ja. Nee, het blijft natuurlijk gewoon heel speciaal. En ik moet wel zeggen, met al het gedoe, want ik neem aan dat jullie het ook wel hebben meegekregen, dat hele chef special flater die geslagen is. En hè, de
festival versus F1 race, waar ligt ja, het verschil? Ja, precies.
Weet je, dat de hele festival wereld op zijn achterste benen staat, omdat er ineens wel mensen mogen slapen bij het circuit op een camping, maar dat mag dan niet bij meerdaagse festivals en dat soort dingen allemaal. De goodwill raakt een beetje op of zo. Ik ben echt Formule 1 fan, hè, dat weten jullie. En ik ga echt heus wel kijken en ik ben nog steeds wel gewoon heel enthousiast. Maar het wordt wel moeilijk om hem te verdedigen ten opzichte van mensen die gewoon niet van Formule 1 houden en gewoon puur kritisch hier naar kijken en zeggen, jongens, dit kan niet. En dan denk ik precies van, ja, ik kan er ook eigenlijk niks meer tegen inbrengen.
Ja, maar ik vind inderdaad dat er een race is op Zandvoort is vet. Wat is mijn mening ten opzichte van de organisatie? Nee, dat zijn twee dingen voor mij. Weet je, Bernard en Designen, dat is één clubje. En gewoon het feit dat die coureurs er zijn. Ja, ik woon in Haarlem in de buurt en ik zag gisteren gewoon een Pirelli-vrachtwagen bijna voor mijn huis voorbij rijden. En dat is gewoon, hoe vet, dat is een vrachtwagen vol met Formule 1-banden. Dat rijdt hier gewoon bij mij door de wijk.
Ja, dat klinkt echt heel leuk. Is de hele karavaan niet gewoon bij jou voor de deur langs gereden?
Waarschijnlijk wel, maar die heb ik allemaal niet gezien. Ik zag alleen de Pirelli-wagen. Maar
ik heb wel een foto gezien van een Ferrari-truck onder een spoorwegovergang of iets dergelijks door. Die nog centimeter of drie over had om daar onderdoor te komen. Die ging heel langzaam schoof je er onderdoor. Het lukte net. Nee, maar jij zal aankomend weekend denk je huis amper uit kunnen, Wout. Want volgens mij wordt de toegangswegen en ook het OV daar zal redelijk op de proef worden gesteld. Zelfs al is er een derde minder mensen.
Ja, en wat ik vooral even ga checken. Als de wind goed staat, dan kan ik het horen, denk ik. Dus dan doe ik gewoon het beeld, kan ik even de vertraging checken. Wanneer ze dan zeg maar inderdaad hoort voorbij komen, direct stuk of zo. En wat ik dan zie op de tv. Dus we gaan het zien. Ik zit wel een beetje bij jou in het kamp hier. Ja, het is niet tof op dit moment om fan te zijn van de Zandvoortse Grand Prix, denk ik.
Nee, dat is zo jammer, hè? Want er is zo lang aan gewerkt. Weet je, het hing natuurlijk al 5, 6, 7 jaar langer nog in de lucht. Zijn ze er al mee bezig? Nou, vorig jaar viel het in het water door COVID. Dit jaar valt het deels in het water door COVID, deels door hele slechte PR. Het is een onwijze valse start van iets wat eigenlijk een van de grootste events van Nederland had moeten zijn. Maar oh, valse start was serieus gewoon per ongeluk. Maar, en dan ja, volgend jaar dan misschien een keer gewoon wel de volledige versie, wel zonder al te veel. Gaat het dan eindelijk het grote F1-feest worden wat we ervan hadden gehoopt. Ik hoop het wel. Maar dit is wel jammer natuurlijk.
Ik ben trouwens nog wel benieuwd. Je zei het al even. Ziggo raakt de rechten kwijt. Of dat nou echt... Ik bedoel, ze hebben heel veel geld geïnvesteerd hierin met het idee, dit gaat ons klanten opleveren. En als je die denkwijze omdraait, dan zou dus het wegvallen van de Formule 1 bij Ziggo er misschien voor moeten zorgen dat je klanten gaat kwijtraken. Dus ik weet, Arnoud, weet jij of ze die cijfers vrijgeven met hun financiële dingen en zo, de aantal mensen, huishoudens?
Zeker, ja hoor, dat geven ze gewoon vrij. Er zijn er het aantal internetklanten, tv-klanten allemaal keurig uitgesplitst. Dus,
dat is misschien wel leuk om in de gaten te houden richting volgend jaar. Of dit dan inderdaad,
of ik denk, klanten kost.
Allebei de kanten zou het gek zijn. Ik bedoel, als het klanten kost, is het lullig voor ze, want zijn de klanten kwijt. En als ze al die klanten houden, dan hebben ze waarschijnlijk iets, waarom hebben we zoveel geld naar Formule 1 gepompt al die jaren? Want dat is misschien...
Ik sluit niet uit dat ze nog wel hier iets op gaan verzinnen. Kijk, er komt natuurlijk gewoon een zenderpakket. En het staat Ziggo natuurlijk gewoon vrij om dat zenderpakket met een bepaalde korting aan te bieden aan zijn leden. Waardoor je bij Ziggo relatief gezien dan als Formule 1-fan nog steeds het goedkoopst uit bent voor de Formule 1.
Ja, dat zou kunnen.
Het zal misschien niet gratis zijn. Maar als zij de branding is, zij hebben zichzelf heel duidelijk gebrand als de ISP, de kabelaar voor Formule 1 fans. Als ze die positie willen behouden, ja, dan zijn er natuurlijk wel trucjes op te vinden. Ook als je zelf niet degene bent die dan daadwerkelijk de uitzendingen doet.
En ik denk ook dat het wel mee zal vallen met, zeg maar, dat mensen alleen bij Ziggo zitten om Formule 1. Ze zullen ook bij Ziggo zitten omdat het internet op hun adres prima is. Of ze willen tv kijken en ze hebben een tv-pakket.
Of je hebt geen keus.
Of überhaupt geen keuze, dat kan ook nog. Maar dan ben je niet naar Ziggo gekomen om Formule 1.
Oh, sorry.
Maar als je naar Ziggo bent gekomen voor Formule 1, denk ik dat het voor veel mensen niet de enige reden is geweest. En dus ook niet de reden om onmiddellijk op te zeggen op het moment dat het
er
niet meer te zien is.
Is er ooit één specifiek, of je moet heel slechte kwaliteit beeld hebben of een wegvallend signaal continu of zo, maar is het één specifieke reden waarom je opzet? Bij mij is het altijd meerdere dingen. Dus ik kan bijvoorbeeld een beter pakket en het kost me misschien wat minder. En en de proposities zijn interessanter. Het zijn altijd een beetje stapeltjes. Dus voor de mensen die al één of twee van die dingen hadden, die misschien wel dachten van ik heb Ziggo en lekker Formule 1, maar ik zou bij die of die partij sneller internet kunnen hebben. En nu valt Formule 1 weg. Het is gewoon een domino blokje wat je erbij kan zetten.
Ja, inderdaad. Thijs, wat heb jij meegenomen deze keer?
Ja, een stuk minder sexy eigenlijk. Maar ik ben in cijfers gedoken. Ik ben de afgelopen dagen bezig geweest met het onderzoeken van de cijfers van Europese privacy toezichthouders.
Niet dat sexy, klinkt, zegt
ja,
hij dan.
Nou ja, hè. Gaat over miljoenen hier. We weten, denk ik inmiddels allemaal wel, dat de autoriteit persoonsgegevens al sinds de invoering van de AVG klaagt dat ze veel te weinig budget krijgen. Zij zeggen, we krijgen lang niet genoeg geld om die enorme stroom aan klachten aan te kunnen. Maar van de andere kant, Nederland krijgt ook bijzonder veel klachten binnen. We staan echt in aantal meldingen dat we binnenkrijgen op zowel klachten als meldingen als vragen als datalek meldingen die verplicht zijn onder de AVG. In alles staat Nederland echt gewoon mijlen ver boven alle andere Europese landen. Of in ieder geval de meeste, soms op Duitsland na of zo. Dus ik vroeg me af, van ja, is Nederland daar dan de enige in? En wat blijkt, in Nederland is daar zeker niet de enige in, nee. Vrijwel alle landen in Europa hebben toezichthouders die ook klagen over te weinig geld. Mm-hmm. En verder kwamen daar nog wat andere interessante dingen uit die cijfers. Bijvoorbeeld het feit dat wij in Nederland relatief veel betalen voor onze privacy toezichthouder. Er zijn vier, ik moet heel even snel naar mijn cijfertjes kijken hoor, maar er zijn vier Europese landen die per persoon per jaar meer betalen aan belasting voor hun privacy toezichthouder. En met een flinke kanttekening, het gaat hier over, in Nederland is dat €1,53 per jaar en in Malta is dat €1,40 per jaar. Dus dat zijn verwaarloosbare cijfers, maar alsnog geven wij relatief veel uit. En wat ook meetelt is dat de autoriteit persoonsgegevens best veel geld ontvangt vergeleken met het aantal werknemers dat ze hebben. En wederom, dat is niet om meteen, daar kun je niet meteen de conclusie uittrekken dat wij hier heel goed betaald worden of dat die medewerkers gewoon niet zoveel doen of zo. Dat is allemaal niet hoe het gaat, maar ik vind dat toch wel, het zijn wel opvallende cijfers allemaal.
Maar het betekent natuurlijk niet, dat ja, als iemand zo'n argument tegen je gebruikt, als je zegt ik heb te weinig middelen om mijn werk te doen en iemand wijst, ja maar daar hebben ze nog minder. Dat maakt het niet per se beter of dat maakt niet per se dat jij dus wel genoeg hebt. Misschien moet het gewoon over de hele breedte dus flink omhoog.
Ja, eigenlijk daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. En de algemene rode lijn is ook dat in ieder land jaar op jaar op jaar het aantal meldingen dat binnenkomt consistent stijgt. Het gaat altijd om honderden meldingen meer per jaar dan het jaar daarvoor. En je ziet ook dat bijna alle toezichthouders wel gewoon er niet aan toekomen om alle klachten in behandeling te nemen. En dat is wel de bedoeling van de AVG. Een toezichthouder moet verplicht alle meldingen die binnenkomen, moeten ze in behandeling nemen. Maar dat lukt eigenlijk nergens. Daar komt het eigenlijk
Thijs, maar je zegt dus in Nederland zijn meer klachten dan in andere landen. Hebben we enig idee hoe dat komt? Ik bedoel, zijn we gewoon klagers?
Ja, ik denk het. Voor een belangrijk deel is dat gewoon omdat Nederland ontzettend goed gedigitaliseerd is. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens zelf ook altijd. Wij hebben in Nederland een digitale geletterdheid die echt enorm is vergeleken met andere landen. En dat betekent ook dat wij de toezichthouder sneller weten te vinden. Wij hebben sneller een mening over een privacy schending of een potentiële privacy schending. We zien die sneller dan iemand in pak een beetje Bulgarije of zo. Dus wat dat betreft, daar zit dat duidelijk in. Daarom is er ook heel weinig echt concreet een conclusie aan te verbinden van, je kunt dat niet vergelijken met het budget dat we binnenkrijgen versus het aantal klachten en zo. Dat is niet helemaal eerlijk. Want je ziet een beetje hetzelfde gebeuren in Duitsland bijvoorbeeld. Duitsland is natuurlijk een ontzettend privacy-vriendelijk land. En je ziet ook dat daar komen ook veel meer klachten binnen dan in Nederland. Niet ook proportioneel aan de grotere bevolking. En het budget is daar ook veel groter. Komt ook omdat de Duitsers 18 verschillende autoriteiten hebben. Iedere deelstaat heeft er eentje.
Oh, wow.
Dus dat tikt ook een beetje aan. Maar je ziet inderdaad wel dat in landen die echt heel gedigitaliseerd zijn, dat daar ook wel meer klachten binnenkomen.
Ja.
Dat zie je wel duidelijk, ja.
En weten we ook of het type klacht verschilt of niet? Of wordt het niet geïnventariseerd?
Daar ben ik nog mee bezig. Het artikel komt, als je dit hoort, morgen online. Dus lees dat vooral. Maar nee, ze maken in principe geen onderscheid in type klachten. De autoriteiten maken onderscheid in een klacht, een vraag of een datalekmelding uit mijn hoofd. En dan vervolgens of ze daar actie op ondernemen, ja of nee. Maar heel veel specifieker wordt dat niet. En dat kun je in sommige jaarverslagen teruglezen. Daar ben ik ook mee bezig. Maar dat is niet zo heel makkelijk. Want dan moet je. Een jaarverslag is al niet makkelijk om te lezen. Laat staan als het in het Fins is.
Sounds fun.
Ja, dat
Finns is echt volstrekt onleesbaar ook. Dat is,
ja, nou, niet onleesbaarder voor mij dan Italiaans dat is, hoor. Dus met Google Translate moet je ver komen. Maar ja, ik vond het wel interessant om dat soort cijfers te zien. En vooral eigenlijk dat gewoon iedere toezichthouder ongeveer hetzelfde zegt van ook wij hebben te weinig. Het is dus niet een uniek Nederlands probleem.
Nee. En waar komt dat probleem? Want het is, ik dacht eigenlijk totdat jij begon dat het misschien best wel Nederlands was. Hoe denk je dat het komt dat al die toezichthouders tegen dezelfde dingen aanlopen?
Dat vind ik een hele goede vraag. Weet ik eigenlijk niet eerlijk gezegd. Ik denk dat die AVG onder burgers, ik weet niet of populairder het juiste woord is, maar dat het, ja, zo wil ik het wel even noemen. Het is een populairdere wet dan dat je zou denken. Ja. En het is ook wel een beetje dat digitalisering zit in alles. En die hele toezichthouders in zo'n land, die moeten op alles wat met data te maken heeft, moeten ze een mening over hebben. En alles heeft met data te maken. Ieder bedrijf, of je nou echt diep in de fintech zit of gewoon een agrarisch bedrijf bent, allebei hebben ze heel veel met data te maken. En dat betekent dat ze allebei, dat een toezichthouder op al die sectoren moeten ze dus toezicht houden. En je ziet bijvoorbeeld ook in de politiek dat daar in sommige landen, in ieder geval in Nederland, wordt daarover gepraat van, er wordt nu steeds meer met algoritmes gedaan. En dan zeggen ze eigenlijk tegen de privacy toezichthouder van, gaan jullie daar ook maar toezicht op houden?
Ja.
En er is wat voor te zeggen, om dan te zeggen van, ja, maar moet je dan niet misschien dat apart trekken en gewoon een aparte toezichthouder op algoritmes hebben? Want algoritmes worden overal gebruikt, dus is dat echt iets wat die toezichthouder ook bij moet hebben? En het is gewoon alles wat data gebruikt komt bij die toezichthouders terecht. En dat is gewoon een taak die kun je bijna niet uitvoeren.
Nee. Ja, dan wordt het inderdaad wel erg veel wat je...
Maar is dat niet gewoon een inherente fout, is een groot woord, maar is dat iets waar ze gewoon compleet overheen gekeken hebben toen ze die AVG introduceerden en die tekst maakten? Als ze zeggen dat elk verzoek, elk bericht moet in behandeling genomen worden. Als je mensen dat gaat opleggen, dan moet daar tegenover ook staan dat je mensen de middelen voor geeft. Maar het lijkt nu alsof vanuit Europa is gezegd, je moet dat doen en ga intern maar met je budget opzoeken hoe je dat dan de middelen daarvoor gaat vrijspelen.
Ja, van de andere kant, afhandelen kun je heel breed interpreteren. En dat staat ook niet in de AVG hoe je dat dan precies moet doen volgens mij. Maar afhandelen kan ook gewoon bedoeld zijn van, ik stuur even een standaard template mailtje naar een bedrijf met, joh, hou hier eens mee op. En dan is het in principe al goed. Dan heb je al iets afgehandeld. Dus dat zou je nog kunnen zeggen van dat sommige dingen redelijk makkelijk kunnen. Maar dan nog is de aanwas gewoon te groot. En die is misschien wat onderschat inderdaad, ja.
Ja. Ja, nou, benieuwd naar je artikel in elk geval. Dat verschijnt dus vrijdag op de site. Dus dit was eigenlijk al een soort van sneak peek in de highlights.
Ja, een beetje.
Jezus,
wel, ja.
Ik laat een keer die hosting los naar Arnold. Gooi het helemaal door elkaar.
Alles door elkaar. Waar ik het tot slot nog over wil hebben is iets waar ik afgelopen week tegenaan liep. Het zat zo, ik heb een tv in huis, zoals heel veel mensen. En als die aanstaat, dan vind ik het best wel vervelend dat iedereen in de hele woonkamer dat hoort en ook in de keuken. En ik zocht dus een oplossing om een gewoon Bluetooth koptelefoontje aan te sluiten op die tv, maar de tv heeft geen Bluetooth. En toen heb ik gekeken wat voor audio output hij wel had. En toen ik achter mijn tv keek, zag ik een rood licht eruit schieten. En ik kijk jou toch aan, Wout, want ik denk dat jij het meeste van dat soort dingen...
Toslink, optisch.
Precies, dat is Toslink. Had ik dus nog nooit van gehoord. En ik vind dat dus een opvallend iets dat, zeg maar, op zo'n tv, dan heb je de keuze uit van alles en nog wat erop zou kunnen zitten. Een 3,5 mm jack zou kunnen om audio uit te sturen. Bluetooth lijkt me heel logisch. En veel tv's hebben het ook. Mijne toevallig niet, maar het kan wel. Maar dan wel Toslink.
Ja, maar Toslink was voordat HDMI heel ingewikkeld werd, waar je allemaal extra audio dingen overheen kon doen. Als jij een versterker wil aansluiten en je wil allerlei soorten, verschillende formaten decoderen, weet ik niet wat allemaal, dan is het een heel, heel fijn kabeltje.
Mm-hmm. Is het ook. Ik heb het nu dus ook in gebruik. Ik heb een kastje gekocht dat maakt van Toslink-signaal Bluetooth-signaal. Dus dan kan het alsnog. Kostte maar een paar tientjes, dus dat is echt heel makkelijk. Alleen, ik was er gewoon verbaasd over dat, dit is duidelijk gericht op versterkers en zo. Dus tv-makers houden rekening mee dat je geluid wil versterken, dus dat je de speaker van de tv niet genoeg vindt. Maar zouden er geen rekening mee dat je het geluid juist zou willen dempen? Nou ja, en ik
maar
zou
hoe oud is jouw tv als ik vragen mag?
2 jaar.
Maar op een tv van 2 jaar oud, ik dacht even toen je dit vertelde, er staat een tv van 5, 6 jaar oud of zo, maar Bluetooth kan echt voor mij voor een appel en een ei nu overal in geïntegreerd worden. Dan vind ik het wel raar dat dat er niet gewoon op zit.
Vind ik ook. En heel jammer. Dus ja, maar ja, ik moet ermee dealen. Het was ook niet een al te duur model. Ik ben niet iemand die 2000 euro uitgeeft aan een tv. Dus misschien ligt het daaraan. Maar ja.
Maar jij kan tegenwoordig eens lekker met je koptelefoon op je hoofd Netflixen.
Zeker. Zeker. En belangrijker nog, andere mensen kunnen, terwijl ik in de woonkamer ben, iets kijken waar ik me vreselijk aan irriteer. En ik hoor er gewoon niks van. Nou ja, dat is natuurlijk ideaal.
Of je doet nu een dis naar je vrouw of naar je zoontje. Ik ben wel benieuwd naar van wie jij het meest irriteert.
Ja, mijn oudste zoontje die kijkt dingen die, die niet altijd even fijn in het gehoor liggen. Dus soms lijkt het een soort chiptune party, maar dan een paar uur lang. En dat kan aardig zijn, totdat je denkt van, dit duurt wel een beetje lang zo. Ik wil wel even wat rust aan mijn oren. Nou ja, dat dus. Maar voordat we helemaal diep daarin zijn gedoken, Wout, en weer een of andere afslag nemen, wil ik een afslag nemen naar de ruimte en praten over Starlink. Ik wil eigenlijk even beginnen bij het begin, Wout, want jij hebt dat verhaal gemaakt. En Starlink is nou niet iets, het is niet een product wat we dagelijks testen, een internetverbinding. Hoe pak je zoiets aan? Hoe zet je dat op? Hoe besluit je wat je gaat meten en hoe je dat doet?
Andere mensen vragen? Nee, sowieso het feit dat ik weer eens een artikel geschreven heb, was eigenlijk puur, dit kwam in februari, gingen de pre-orders open. Toen zat ik volgens mij op Slack met Thijs en met Joris en toen zagen we dat. Ik zei, nou ja jongens, we hebben een creditcard nodig om dat te doen. Ik doe het wel even persoonlijk. En dan zien we daarna wel wat we hiermee gaan doen als het eenmaal uitkomt. En toen kregen we ergens eind juli een berichtje en toen was de halve redactie op vakantie, behalve ik. En toen dacht ik, oh nou, dat komt dan net binnen. Daar heb ik op zich ook daar misschien wel tijd voor. Hoe je dat test? Nou, ik bedoel, ik denk dat we allemaal weten wat er belangrijk is aan internetverbinding. Dat is, hoe snel zijn je downloads? Hoe snel zijn je uploads? Hoe laag is je ping? En is het stabiel? Ik bedoel, dat weet op zich, denk ik, daar kun je wel redelijk snel achterkomen. Google Speed Test Tools, enter. En dan gewoon gaan kijken. Ja, even eerlijk, dat is wel waar je begint. En dan kom je tegen, oh, er zijn mensen die ook dat soort dingen hebben gedaan. En er was dus iemand, Jeff Geerling volgens mij, een Amerikaanse ontwikkelaar, die had gewoon op GitHub, had hij gewoon een soort softwarepakketje gemaakt met al misschien de tools en dashboards geïntegreerd. Kon je op een Pi draaien, gewoon de plug and play en gaan. Dus dat was eigenlijk allemaal al gedaan. Dus was je met Simple Google er wel achter. En toen dacht ik nog, nou, ik moet maar even Kees vragen, onze bastard operator from hell. Ons systeembeheerder, want die zit natuurlijk in de netwerken. En die zei, nou, er was nog wel iets anders. Hij zei, als je latency goed wil testen, dan moet je maar eens naar SmokePing kijken. Het staat ook in de preview, uitgelegd wat het dan is. Dus ik heb heel veel met Kees heen en weer zitten slacken. Om met hem ook dingen te toetsen en te vragen. En hoe zou jij dit doen? En welke parameters zou je gebruiken bij het testen? Dus er is heel veel kennis al online. Zoals met heel veel dingen. En daar heb ik redelijk op geleund.
En hoe gaat het dan? Want je krijgt zo'n pakket binnen. Je unboxt het. Je probeert het aan te sluiten. Heb je allemaal omschreven natuurlijk. Maar hoe voelt dat? Want je hebt een heel nieuw soort internetverbinding, namelijk door de lucht heen, in elk geval grotendeels. Is het een ander gevoel? Denk je dan, wauw, dit is tof? Of denk je dan, oké, dit is iets wat ik voor werk aan het doen ben?
Dat is wel grappig dat je dat vraagt. Want het is heel knap aan de ene kant dat ze het zo simpel hebben gemaakt voor de eindgebruiker. Als je die doos open doet, zit er een over de hele breedte van de doos een grote witte kartonnen kaart. En er staat stap 1, 2, 3 met wat pictogrammen uitgelegd. Een soort van IKEA-manual, maar dan nog simpeler. Mm-hmm. En er staat dus gewoon stap 1 is pak uit, stap 2 is plug in, stap 3 is ga online. En dat is het ook. Dus aan de ene kant is dat dus best wel knap van ze, dat ze zoiets wat technisch toch redelijk ingewikkeld is, zo simpel hebben gemaakt. Maar het haalt wel een beetje de wow-factor er misschien ook wel af. Het is niet dat je denkt, wow, niemand op de wereld heeft dit of kan dit. En ik moet dingen in elkaar schroeven en ik moet allemaal... Hè, ik heb niet het idee, letterlijk mijn moeder kan dit aansluiten. Mm-hmm. En... ik weet niet of je luistert, man, maar je bent niet echt de meest technisch onderlegde persoon. dus ja, wat je zegt, dus nee, het is niet heel erg. Het is niet een soort van moment wat heel veel indruk maakte. Het is letterlijk wat je doet. Er zit een voetje, daar schuif je dat ding op. Dan plug je een kabel in het stopcontact voor de stroom en in de router van je eigen router en dan start het op. Het is twee kabels en het gaat.
Je doet nu net alsof dit gewoon een nadeel is, maar dit is natuurlijk exact wat ze willen. En
ik wil even zeggen, ik ben heel impressed. Nee, maar juist, dit is mijn wow-factor. Ik denk, ik kan dit ook, dit is cool.
Nou, voor mij, ja, oké. Okay, ik interpreteer bij Arnoud van, is het dus een soort echt moment? Nee, het is heel erg simpel. Je plugt gewoon in en dan ben je online. Dus dat denk ik het grootste compliment. Het is allemaal heel erg plug and play en je plugt wat dingetjes in en je gaat gewoon door met de rest van je dag eigenlijk.
En hoe dat vind jij dat geen wow-factor dan? Want op dat moment, je zegt, je doet heel casual van, ja, je plugt het in en dan doet plup en dan ben je online. Op dat moment gaat dus jouw data de ruimte in. Dat is toch cool?
Ja, maar de wow-factor zou voor mij zijn als je het een soort van door hebt of zo. Ik snap wat je bedoelt. De wow-factor zit in het feit dat het zo verschrikkelijk laagdrempelig en goed werkt en versimpeld, ja, dat je eigenlijk niks hoeft te doen. Maar je zegt, je data gaat de ruimte in. Dat denk je bijna niet bijna, want je gaat gewoon meteen weer door met Netflixen.
Kijk, zit er ook niet, want je hebt natuurlijk heel veel van die appjes die aangeven wanneer satellieten overkomen, waaronder Starlink-satellieten. Is dat daar op de een of andere manier aan gekoppeld, dat het overkomt en dat ze dan zeggen, hey joh, vliegt er nou eentje precies boven
nee,
je huis?
Nee, dat is niet. En het is ook niet, weet je, er komen ook geen vette lasergeluiden uit of zo, of andere dingen, of...
Ja, je lacht, maar dit is wel echt precies wat SpaceX zou doen en wat je daar een beetje van zou verwachten van Elon Musk, toch? Dat hij zo'n flauwekul toevoegt.
Ja, precies. Kijk naar wat hij met zijn Tesla allemaal doet voor gekke features en zo. Maar ja. Er zitten geen RGB-ledjes op. De app is heel strak. Het is niet dat erin staat van, you're now powered by satellite. Nee, het is gewoon, ja, je bent online. Dus het is heel understated allemaal. En ik ben met je eens, dat kun je zien als een enorme wow-factor. Maar dat maakt wel dat je na het aansluiten gewoon heel snel doorgaat met de orde van de dag.
Hey, waar het voor bedoeld is. Thijs, op een schaal van 1 tot 10, hoe jaloers ben jij op Wout dat hij Starlink had en jij niet?
Ja, redelijk. Ik dacht van, ik had het eigenlijk zelf gewoon moeten bestellen. Al.
Dus op een schaal van 1 tot 10 is je antwoord redelijk?
Schaal tot 10, oké, wel een 8, denk ik. Wel een 8.
Wij geven al heel lang geen cijfers meer, Wout.
Oké, dat is wel
zeker
waar.
Ook omdat ik nu voor het... Ik heb sinds anderhalf jaar pas beschikking over mijn eigen dak, waar ik zo'n ding op zou kunnen zetten. Tot voor kort woonde ik altijd in huurappartementen en kon ik nooit op het dak komen. Daar had ik sowieso niks aan gehad. Dan heb ik eindelijk een eigen huis. Kan ik dit weer niet. En ik weet ook van, Starlink is iets wat ik sowieso qua prijs, maar ook qua benodigdheid, nooit uit mezelf zou gaan nemen. Nooit. Dus ja, jammer.
Omdat het te duur is voor je, bedoel je?
Ja, omdat het te duur is. En ik heb er ook geen behoefte aan, want ik blijf het gewoon zeggen, maar ik heb gigabit glas, dus waarom zou ik?
Ja. Ja. Maar dat dak is wel interessant, Wout, want jij hebt een mooi dak. Als je de video hebt gezien, dan...
Is een mooi dak.
Dan sta je op een schitterend dak. Maar dat kan niet iedereen even doen, want je zegt wel, je plugt het in en je bent online. Maar die schotel moet een vrij zicht hebben naar de lucht. En dat is niet aan. Ik bedoel, je kan het niet bij het raam zetten of zo, toch?
Nee. Je moet het allerbelangrijkste, want het is een direct line of sight. Dus die satelliet en die schotel zien, quote-unquote, elkaar op grote afstand. Maar er zit echt gewoon een straalverbinding tussen eigenlijk. Dus als die onderbroken wordt, is ook meteen je verbinding weg. Dus het is super belangrijk dat je geen obstakels om je heen hebt. Ik weet mensen nog een paar jaar geleden bij Tweakers oprichter Femme langs geweest bij zijn smart home. En die, ja, dat is hele slechte ADSL. En die heeft een soort straalverbinding van een naburig dorp opgezet. Dus bij hem, hij woont op een boerderij, vrijstaand, gewoon redelijk lage boom in de buurt. Dan is dit echt perfect. Ik las op Reddit een verhaal van een vent die woonde in een prachtige cabin in the woods, met van die hele hoge oude bomen, maar echt bomen van 40 meter. En in zo'n clearing, echt in zo'n cirkeltje waar er net geen bomen stonden. Ja, die was kansloos. Die was er serieus van plan om in die boom te gaan klimmen met die schotel. En helemaal boven in zo'n boom dan die schotel te gaan plaatsen op 40 meter hoogte. Want anders doet het gewoon niet. Nou, dat klopt.
Ja.
Ja, ik vraag me af hoe groot de groep mensen uiteindelijk is die dit wil gebruiken, maar het uiteindelijk toch niet kan, om wat voor reden dan ook. Ik denk dat best wel aanzienlijk is namelijk.
Ja, ik weet niet. Dus eigenlijk mensen die dus afgelegen wonen en geen goed internet hebben, maar omringd zijn door dingen. Want waar kun je door omringd zijn? Nou, gebouwen, flats, ja, dat soort dingen. Dat is toch vaak in een stad. En we gaan er even vanuit dat als je in een stad woont, dan kan er wel een kabel getrokken worden of zo.
Ja, dat is wel
dus
waar.
Het is toch vaak mensen die in een buitengebied wonen. Ja, en dan kan het zijn als je in het bos woont. Dat is denk ik de grote uitzondering. Maar kijk waar dit voor de rest heel interessant is. Als jij door, weet ik veel, in Wyoming woont. Je hebt daar echt van die... Je kan er soms gewoon 3-4 uur rijden volgens mij in Midden-Amerika zonder dat je een dorpje of een huis tegenkomt. Als je dan net toevallig daar een boerderij hebt. Ja, dan is gewoon bekabeld internet. Daar gaat echt niemand een kabel leggen. Dat is veel te duur. En dan is dit echt, echt geweldig. Of eilanden of dat soort dingen. Als je Elon zelf mag geloven, die zegt dat de markt voor dit type internet, geloof dat die ongeveer 10 keer groter is in euro's of in dollars, dan wat ze met SpaceX en die Falcon 9 satelliet of die Falcon 9 lancering aan het doen zijn voor klanten en zo. Dus zij zien dit echt als een enorme cash cow eigenlijk.
Ja, en wat ook nog naar boven kwam in de reacties op jouw artikel, was iemand die had het geïnstalleerd op een camping waar hij stond in de Ardennen. En dan de kosten delen met alle mensen daar of met de eigenaar ook. En om op die manier voor de hele camping een soort van wifi te creëren met een stevige internetverbinding erachter. Ja, voor zulke dingen lijkt het me ook heel geschikt, toch?
Zeker. Ik denk dat wij heel erg in een Nederlandse bubbel zitten van het internet bij ons is eigenlijk bizar goed. Mm. En we zijn een heel dicht bevolkt land. En Thijs had het over digitale geletterdheid. En ja, alles hier op dat vlak is echt van hoog niveau. En we moeten niet vergeten dat wereldwijd toch echt de uitzondering is. En niet de norm. Dus er zijn genoeg plekken, ook in Nederland ook wel hoor, maar ook in andere plekken in Europa of in België of in Duitsland.
Zodra
je buiten grote steden komt, is het echt niet zo goed gesteld met het internet. Dus inderdaad, als jij een camping hebt die ergens buiten ligt, neem 1 Starlink dish of 2 of 3. En sluit ze gewoon, maak dan even een mooie, koppel dat ergens mooi aan elkaar met een high-grade router ertussen. Ja, dan betaal je per abonnement betaal je €300 de maand. Maar ja, als je dan je prijzen voor de camping iets kan verhogen, dan haal je dat recht op termijn wel uit.
Ja, lijkt me ook. Hey, er was toch al satelliet-internet? Starlink is toch niet de eerste die dit aanbiedt? Waarom gaat het hier dan zoveel over? Wat is het verschil dan?
Wel, het was wel geinig. Ik weet dat ik als, ik was denk 13 of zo. 13, eerste baantje. Eerste baantje na de krantenwijk. Werkte ik in de supermarkt en er was een jongen die werkte bij de slager in de supermarkt. En die had satelliet-internet, weet ik nog. En dat was echt helemaal de bom, want... maar dat was dus helemaal zeg maar, de ouderwetse satelliet-internet. Als ik hier dingen fout ga zeggen, dan mag Thijs me verbeteren. Maar zoals ik het begrepen heb, traditionele satellieten zitten op ongeveer 35.000 kilometer hoogte. En die draaien perfect mee met de aarde. Dus ja. Maakt niet uit welk moment van de dag jij omhoog kijkt, dan zal die op dezelfde plek staan. Geostationaire baan noemen we dat. En dan kun je dus met relatief weinig satellieten kun je dekking hebben van de hele aarde. Want je staat zo ver ervan af dat je eigenlijk de halve aarde per keer kan zien, zeg maar. Dus je hebt er een paar nodig en heb je al een 360 graden cirkeltje gemaakt. Nou, wat het probleem daarbij is dat je hebt de snelheid van het licht en die moet heen en weer. Dus je zit gewoon minimaal met een halve seconde vertraging voor 1 internetpakketje wat op en neer gaat. En daar doe je gewoon helemaal niks aan. De snelheid van het licht kunnen we helaas niks aan veranderen. Dus daar zit je altijd. En dan heb je nog alle andere dingen die er bovenop gaan bouwen qua vertraging en dat soort dingen. En wat ze nu doen met SpaceX, maar ook Project Kuiper van onze vriend Jeff Bezos of OneWeb. Die hangen die satellieten ergens tussen de 500 en 1000 kilometer hoogte. Noem je een low Earth orbit. En daardoor heb je dus, ja, die vertraging is veel minder klein. En daardoor kun je dus inderdaad hogere snelheden, lagere latencies. Dus het is eigenlijk gewoon de positionering in de ruimte is compleet anders dan bij die oude dingen. Waardoor je gewoon, ja, kent harder.
Maar is het de enige aanbieder met low Earth orbit satellieten?
Nou, voor mij zijn ze wel de eerste. Je hebt dus OneWeb, dat is een partij. Die heeft ook echt wel wat satellieten al laten lanceren. Dat doen ze ook via Europese ruimtevaart, ook via je Astra-raketten en volgens mij. En dus Jeff Bezos is mee aan de slag. En die is dan weer mensen aan het wegkapen bij Musk. En het is allemaal heel erg allemaal heel kinderachtig tussen die twee, die verplaswedstrijd. Maar er zijn dus meerdere. Maar volgens mij is wel Starlink het, voor zover ik weet, het eerste operationele internetwetwerk in LEO.
In ieder geval voor consumenten. Want OneWeb kun je volgens mij ook al gebruiken voor bepaalde toepassingen. Maar volgens mij zijn dat dan alleen een paar bedrijven die dat dan kunnen, om wat voor reden dan ook. En dus die hebben in ieder geval wel genoeg satelliet om iets te doen, maar dat kun je niet als consument nog nemen. Plus, je hebt ook niks wat wereldwijd dekking heeft, of in Nederland 24 uur per dag dekking heeft. En dat heeft Starlink dus ook wel.
Ah ja, dus dat is wel echt...
Maar het grote verschil is natuurlijk ook een beetje de prijs, hè? Want ik heb satelliet-internet nog altijd een beetje in mijn hoofd als iets wat je neemt als je de zee opgaat of Everest gaat beklimmen of zo. Mm-hmm. En je hebt echt geen alternatief. Nou, dan gebruik je dat, maar dan kost je €25 per MB. En, en dat is Starlink dus niet, maar ja.
Het is vooral die datalimiet. Ik heb ook een beetje rondgekeken naar aanbieders van traditioneel satelliet-internet. En het valt best wel mee hoe duur dat is. Je kan echt wel voor 3 tientjes in de maand of minder dan €50 in de maand kun je gewoon een satellietverbinding. Dan moet je wel nog even je apparatuur hebben, maar voor het abonnement. Alleen A, het is poepietraag. Downstream valt dan nog mee, iets van 30 megabit, maar up is het vaak 1 megabit of zo. En daarnaast werken ze bijna al met datalimieten. Ja, en dat is voor een vaste internetverbinding, is dat gewoon echt niet meer van deze tijd, zeg maar. Dus ik dacht ook dat misschien traditioneel satellietinternet heel duur zou zijn. Nou, dat valt dus eigenlijk best wel mee. Alleen als je gewoon het wil gebruiken als vaste verbinding, als een alternatief voor kabel of DSL, ja, dan moet je gewoon geen datalimiet en hoge snelheid hebben. En dat bieden ze gewoon echt verre van.
Maar als er allemaal concurrenten komen voor Starlink, Thijs, en iedereen brengt duizenden van die satellieten de lucht in, kan dat zomaar? Is daar een grens aan? Zijn er afspraken over?
Nee, veel te weinig. En dat begint nu ook een beetje een probleem te worden. Want je ziet inderdaad van de plannen van Starlink om duizenden en duizenden en duizenden van die dingen omhoog te sturen. Gecombineerd met die plannen van Amazon, die willen er ook nog eens een paar duizend. Het begint daar druk te worden in die lage aardbaan. Mm-hmm. Dat levert nu al problemen op voor astronomen, maar ook qua ruimtepuin. En ze weten nog niet wat ze met die oude dingen moeten doen, want die moeten weer een keer in de dampkring gaan opbranden. Maar ja, wanneer gebeurt dat dan? Hoe lang kunnen ze mee? Het is allemaal, ja, er zijn heel veel vragen over. Maar in principe is op dit moment de regel van, als het geen concreet gevaar oplevert voor het ISS of andere satellieten of zo, dan zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit van, joh, knal maar omhoog.
Misschien weet jij dat dan, Thijs. Waarom, want dat zag ik ook, bij de FCC wordt dit dan bijvoorbeeld aangevraagd. Dan heeft Starlink gezegd, ja, SpaceX zegt, we willen er 10.000 tussen nu en 2025 lucht in knallen. En dan geeft een Amerikaanse instantie, geeft goedkeuring om dingen in de ruimte te brengen, maar ik denk, de ruimte is niet van de Amerikanen. Het klinkt ook een beetje als een soort wilde westen. Van eigenlijk weten we niet wie hier de baas over is. En als iemand zegt van, het is wel goed, dan. Maar wij kunnen als Nederland geen bezwaar maken tegen het feit dat SpaceX satellieten plaatst.
Nee, en ik vraag me ook wel eens af, want dat is inderdaad van, dat heeft iets te maken met of het land van waaruit je lanceert, of het land waar je BV gevestigd is, of het land waar die dingen gemaakt. Eén van die dingen, daar speelt dan in mee. Maar dat klinkt ook een beetje alsof daar redelijk makkelijk omheen te komen is. Net zoals Nederland een heel mooi belastingparadijs is. Als Amerika straks hele strenge regels opstelt van dat mag niet, maar we zeggen in Nederland van ja, doe maar. Dan zou dat volgens mij best wel makkelijk zijn om je BV'tje dan gewoon een beetje te verplaatsen of zo. Heb ik het idee. Ik weet niet of dat zo werkt.
Dat opeens maar alle ruimtevaartmaatschappijen in Malta zitten of zo.
Ja, zoiets ja. Van Cypriotische bedrijfjes. Maar dat is inderdaad wel een beetje het ding ja. Van nu is het inderdaad de autoriteit van ja, dus het land waar je zit of whatever. En die zeggen op dit moment van ja, je mag de hele ruimte gaan gebruiken. Dat is best wel een ding inderdaad ja. Er zijn op dit moment nog geen afspraken over via de Verenigde Naties of niks.
Dus daar zicht op dat komt? Of is daar sprake van?
Niet echt. Tenminste, ja, de Verenigde Naties doen wel iets met ruimtevaart. En er zijn wel afspraken tussen landen over dat je bijvoorbeeld niet een hemellichaam mag claimen alsof het van jou is. Daar zijn afspraken over op dit moment. Alleen dat, ik weet niet, dat zijn niet echt, dat zijn afspraken uit de jaren 60 en die zijn ook niet meer bijgewerkt sindsdien.
Ja.
En zijn ook niet meer actueel met dit soort vraagstukken. En dat merk je ook wel heel goed, omdat dit speelt echt wel. En er zijn echt wel ruimtevaartadvocaten bezig om zich hierin te verdiepen.
Er zijn natuurlijk zijn er ruimtevaartadvocaten, maar nog nooit bij stilgestaan.
Rechter, mijn cliënt, deze satelliet hier. Ja,
en wat die zijn er best wel veel. En dat is echt een interessant onderwerp wel, want er zijn wel echt heel veel vraagstukken die spelen. En dat zijn vraagstukken die echt over internationale samenwerkingen gaan. Dat is ontzettend complex natuurlijk.
En wat we hier ook echt niet moeten vergeten om te noemen, we zeiden net al, hè, er gaan allemaal van die dingen de ruimte in. En met die lage, omdat je in zo'n lage baan op de aarde zit, heb je constant wrijving van de atmosfeer. Dus eigenlijk, net zoals de ISS moet constant bijboosten om in de lucht te blijven. Als je geostationair in een baan zit, dan kun je echt, nou, ik zag ergens, ik weet niet wat het was, maar met heel veel nullen stonden erachter, hoeveel jaar dat wel niet kon, dan val je niet zomaar terug naar de aarde. Dan zit je op een gegeven moment in een orbit. Die satellieten van SpaceX, die moeten dus constant bijboosten. Die hebben gewoon kleine thrusters om dat te doen. Na 5 tot 7 jaar is de brandstof op. En dan valt hij dus terug, brandt hij op in de dampkring, is hij kapot, sturen ze een nieuwe. Dus op een gegeven moment hebben ze dus 12.000 van die dingen daar hangen, waarbij er elke dag een paar poef opfikken. En dan gaan ze die weer. Het is qua duurzaamheid is het toch echt helemaal van de pot gerukt natuurlijk. Het zijn wegwerpsatellieten geworden, waarbij ze dus constant nieuwe satellieten moeten bouwen. En dat kost wel grondstof. Die andere dingen worden gewoon weggegooid eigenlijk. Je moet er raketten voor lanceren. Dus waar je bij een bekabelde internetverbinding of traditioneel satellietinternet, leg je het aan en gaat het heel lang mee, hebben ze hier een soort wegwerpnetwerk ontworpen, waarbij je constant moet bijplaatsen om het überhaupt werkend te krijgen. En dat, ik merk wel toen ik daar een beetje indook, dat ik dacht, oh, dat klopt eigenlijk gewoon niet. Ja, ik bedoel, het kan wel, nee. Maar dat is echt wel een hele verregaande consequentie.
Ja, is het ook.
En dan mogen we nog van geluk spreken dat SpaceX goed is in het herbruiken van raketten. Want stel je voor dat ze voor ieder ding weer zo'n motor in de oceaan moeten gooien met een hele raket eraan. Dat deden ze eerst altijd natuurlijk voor iedere lancering.
Nee, dat is dan een klein positief puntje. Maar gewoon dat je zo'n hele satelliet bouwt, dat je hem eigenlijk gewoon in 5 jaar afschrijft en weggooit. Als we kijken waar we met de aarde heen moeten en met duurzaamheid en dingen hergebruiken en recyclen en dat soort dingen. Dat staat er natuurlijk compleet haaks op.
Ja.
Is er dan een kans dat in de toekomst dat er regels komen die dit aan banden leggen? Dat je dus niet zomaar dit mag doen en binnen 5 jaar mag afschrijven?
Dat zou dan eerder... Ja. Het zou niet echt ruimteregels zijn, denk ik dan. Want dan zou het meer een soort algemene klimaatdoelstellingen die we met het hele aarde willen bereiken of zo. En dat het dan daardoor dat ze op de vingers getikt gaan worden.
Ik denk eerder inderdaad dat de Amerikaanse autoriteiten of zo, dat die misschien wel eerder wat regels instellen met, joh, het aantal satellieten dat je omhoog mag brengen moet omlaag, zoiets, weet je wel. Dat zie ik dan eerder. Maar dan vooral om andere regels dan duurzaamheid. Dan heb je het inderdaad vooral over drukte in een lage aardbaan.
Ja, en SpaceX kan ervoor kiezen, dat kost hen meer geld, om de satellieten iets groter te maken, om er meer brandstof in te stoppen, dat ze misschien wel 10, 15 jaar mee kunnen. He? Dan haal je ook, zeg maar, duurzaamheidsaspect. Maar dat kost ze dan meer geld. Maar ja, dat is dan hun probleem. En ik vind dan ook dat ze, dan mag Elon dat ook daar maar voor gaan betalen. Ja. Want nu maakt hij eigenlijk het probleem van de wereld van. Van alle uitstoot en dat soort dingen. Terwijl natuurlijk de winsten uit het netwerk gaan in zijn broekzak.
Ja, ik zit trouwens even in mijn hoofd te hoofdrekenen. Dus geen idee of dit klopt. Maar klopt het dat er dan, als er 12.000 satellieten in een baan om de aarde zitten en de afschrijving is ongeveer 5 jaar, dat er 9 satellieten gemiddeld opraken op een dag? Kan dat kloppen?
Dat zou volgens mij, dat klinkt niet heel raar, die orde van grootte.
Dat is best wel
en ze worden natuurlijk per heel veel tegelijk gelanceerd. Hè? Als ze dat op een gegeven moment Starship gaan doen, kunnen er volgens mij 150 tegelijk de lucht in. Ja. Dus je hoeft niet 9 of elke dag 9 dingen weer de lucht in te schieten. Je kan 1 keer in de 2 maanden of een paar maanden kun je er een hele bubs doen. Ja. Maar inderdaad, je bent constant aan het vervangen.
Ja.
Halve maand. Als je er 150 mee kan nemen, heb je een halve maand. Elke keer per halve maand moet je dan omhoog.
Ja. Ja. Nou, dat is wel, dat is een beetje hun planning ook. Om eigenlijk, dat doen ze nu soms
met... Ik vind best wel veel, hoor. Elke 2 weken een lancering puur en alleen voor dit doel. Even nog los van alle andere lanceringen die er gaan zijn natuurlijk.
Ja. Maar nu met Falcon 9 komen ze hier ook bijna ook wel... Ze doen meerdere launches per maand nu al. En dat is ook de enige reden hoe ze weer dat hele... die hele business van shit de ruimte inschieten en daar een business van maken, dat moeten ze door inderdaad wat Thijs zegt, herbruikbare raketten en ze heel vaak te herbruiken en heel veel te gebruiken. Dus wat ze ook een beetje doen, is een beetje broekzak, vestzak, maar SpaceX is nu zijn eigen grootste klant op deze manier. En ze hebben nu ook een reden om heel veel de lucht in te schieten, want ja, ze moeten dat met die satellieten elke keer doen.
Ja, grootste klant, verkijk je niet op hoeveel geld ze nog steeds van NASA krijgen.
Nee, maar gewoon qua launch.
Het verschil tussen miljarden en een paar miljoen voor dit.
Qua launches, zeg maar. De hoeveelheid launches die ze op een jaar moeten gaan doen om dit te doen. Ten opzichte van, we moeten het ISS bevoorraden bijvoorbeeld. Dan zal het qua frequentie wel heel erg vaak hun eigen spul zijn wat ze omhoog schieten.
Dat klopt.
Maar dat betekent dus ook dat als er de hele tijd dit soort dingen moeten gebeuren om het netwerk in de lucht te houden, letterlijk, dat die prijs ook niet snel omlaag zal gaan, Wout. Want het kost nu 100 euro per maand.
Het is nu 100 euro per maand. Ja, maar dat is dus de hoop dat die satellieten of dat die raketten worden steeds vaker herbruikbaar. Die worden steeds goedkoper om te bouwen en dat soort dingen. Dus ja, ik weet niet of voor mij heeft Elon daar niet heel erg veel uitspraken over gedaan wat ze verwachten voor het geld. Maar ik denk... Kijk, wij vergelijken het met, ja, ik heb nu glasvezel van 15 in de maand. Maar als jij ergens in Noord-Alaska woont en jij hebt nu gewoon niks en iemand zegt, je moet 1 keer 500 euro investeren, $500, en heb je voor 100 euro per maand internet, dan is dat ook wel een goede prijs. Ik denk letterlijk dat het voor dat soort hele moeilijk te bereiken gebieden, dat met de huidige prijs, dat het al redelijk aantrekkelijk is en dat veel mensen het neer zullen leggen.
En ook voor de wel bereikbare plekken, hè? Want 100 euro per maand of zo is voor een Amerikaans internetabonnement natuurlijk heel weinig. Of een vrij gemiddelde prijs.
Wederom, onder het Nederlandse internetmarkt moet je niet als leidraad
vergelijken. Nee, precies. Je moet het niet vergelijken met Nederland. Dat is het ook elke keer als mensen mij wel eens vragen van... zou je dat nou nemen of is dat nou handig? Dan kun je inderdaad zeggen van ja, in Nederland niet. Maar dat betekent niet dat het geen use cases heeft. En die use cases gaan ook verder, want dat hoorde je vroeger altijd bij dit soort dingen. Facebook heeft ook dit soort plannen gehad. En dan zeiden ze ja, dat is om mensen die diep in de Andes wonen of op het Keniaanse platteland of zo. En hebben ze het echt over van die uithoeken van de wereld waar nu nooit internet is. En dan zeiden ze ja, maar daar kunnen ook mensen die nooit internet hebben, die kunnen het dan ook gebruiken, hoe arm je ook bent. Maar dat is dus ook niet echt waar ze zich op richten op dit moment.
Maar voor wat gebruiken die mensen dat dan?
Alles waarvoor jij het
ook
gebruikt.
Ook lekker Facebooken.
Nee, dat fair point. Maar goed, even op terugkomen. Want Arnoud, jij gaat heel erg uit van de kostenkant. Hè. Het zal net zo duur blijven als het nu is, want de kosten blijven even hoog. Op het moment dat er heel veel mensen bijkomen en er komen steeds meer, dan is natuurlijk de kost per consumer wordt dan steeds lager en steeds lager. Ja. En dan kan je natuurlijk wel gewoon met de prijs. Als het heel populair wordt, dan hoeft het niet zo duur te blijven.
Dat is zo. En misschien vindt het ook wel een soort zakelijke toepassing. Want als je dat ding in je koffer kan stoppen, overal mee naartoe kan nemen. Nou Jur, ik heb je geregeld gehoord over de internetsnelheden in de VS. Als je op de E3 bent of zo. Ik denk dat je het er prima misschien wel voor over zou hebben om zo'n ding mee te nemen om 150 en nog.
Het enige lastige is, ik weet niet zeker of ik overal in Amerika zomaar op het dak mag klimmen. Maar voor de rest denk ik dat het heel chill zou zijn als je dit als tweakers in huis zouden hebben en overal mee naartoe kunnen slepen. Alleen wat ik van begreep is dat het nog niet kan, toch?
Nog niet. Nee, op dit moment is hij gekoppeld aan je huisadres, omdat ze dus niet kunnen garanderen dat op elke plek op aarde nu genoeg dekking is. Maar het idee is wel dat als die dekking er wel is, dat jij dus... Dat is ook altijd leuk. Als je wil weten wat Elon Musk gaat doen, moet je gewoon kijken op welke Twitterberichten die antwoordt. Want soms doet hij daar beloftes gewoon in de reply op iemand. Dus iemand zei, hey, zou het niet tof zijn om een kleine dishy te hebben voor op je caravan of voor op vakantie, dat soort dingen. En toen zei hij, ja, gaan we maken. dus toen werd meteen gezegd, dat ding komt er. Of die komt, weet ik niet. Maar ja, als je een iets kleinere versie kan hebben en je kan inderdaad hem gewoon lekker meenemen in het vliegtuig. En weet ik veel, misschien ga je op de parkeerplaats staan, Jur. Bij een plek waar niet te veel flatgebouwen zijn, heb je dan net genoeg zicht op de hemel om even die video te uploaden.
Ik zie nu een beeld van Luc of Mark die in een compleet lege parkeerplaats midden in de nacht een video probeert te uploaden vanaf de E3.
Een soort dansje eromheen doen.
Schotel op te zwaaien. Ja.
Maar, ja, en de ander heeft dan het schotel tussen zijn handen zo.
Maar nog een antwoord op die kosten en of dit interessant is. Ik zat nog even snel te googlen. Musk heeft gezegd dat Starlink, hij schat in dat hier een markt van 30 miljard dollar per jaar in zit. Nou, dat is serieus geld. Als je wil vragen.
Staat Elon Musk niet bekend om zijn, natuurlijk niet bekend om zijn bescheidenheid.
True, maar ik bedoel, zij moeten ook een soort businessplan maken als ze hiermee aan de slag gaan. Dus zij hebben in ieder geval het idee dat dit inderdaad niet alleen maar voor op de steppen van Kenia is, maar dat voor heel veel mensen wereldwijd het interessant gaat zijn.
Yes, nou heel benieuwd hoe dit verder gaat. Dan sluiten we dat bij deze af. En dan kijken we nog even vooruit wat er de komende weken op de site gebeurt. Er komen een aantal leuke BBG's aan. Het was natuurlijk gisteren al begin september. Toen hadden we een gewone desktop Best Buy Guide. Maar er komt er ook eentje aan voor monitoren en ook eentje voor processors. We hebben een mooi verhaal over AI chip design. Dat komt komend weekend. En een mooi verhaal over Open Compute van collega Stefan. Ook dat komt eraan. En voor volgende week, en volgens mij komt dit net niet op tijd voor de volgende podcast of wel, maar ik heb hier in huis weer 4 telefoons, 3 simkaarten. En ik ben op heel veel plekken geweest om te kijken hoe 5G daar is, net als een jaar geleden. En daar komen heel opvallende dingen uit. Dus,
als alternatief voor Starlink.
Precies, ja. Dan heb je internet, maar dan ook door de lucht, maar dan niet zo hoog. Want zendmasten zijn meestal een meter of 20. Dus dat komt er allemaal aan komende week op de site. Dankjewel jongens dat jullie erbij waren. Dankjewel voor het luisteren. Feedback kan in de reacties of naar podcast@tweakers.net. En tot volgende week.
Doei!